uit het Bijbelboek Openbaring. Vorige week, vergat dat geloof ik te zeggen, hebben we de laatste preek gehouden in de serie over de symbolische handelingen. Vandaag hele andere stof. En we lezen Openbaring 5, de eerste 7 verzen. En dan Openbaring 6, vers 17. En dan Openbaring 7, vers 9 tot en met vers 17. Dus Openbaring 5, Openbaring 6, Openbaring 7.
Openbaring 5, vers 1 tot 7. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. Openbaring 6, vers 17. Want de grote dag zijns torens is gekomen, en wie kan bestaan? Openbaring 7, vanaf vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de 4 dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienden hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
De tekst voor de verkondiging deze morgen vindt u in Openbaring 5 en Openbaring 7. Openbaring 5, de eerste woorden van vers 1. Waar Johannes iets mag zien, iets bijzonders mag zien. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek. En we zetten een streep onder het feit dat God op de troon zit. God op de troon. En dan Openbaring 7, vers 9a. Daar zegt Johannes: na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen staande voor de troon. De menigte voor Gods troon. Dus God op de troon, de menigte voor de troon. Maar voordat... Gemeente, jongens en meisjes. Weten jullie wat God tegen Abraham zei? Wat moest Abraham doen toen hij door God uit zijn tent werd geroepen? Hij moest omhoog kijken, naar de hemel kijken en de sterren gaan tellen. Lukte dat? Nee, dat lukte hem niet. Het waren er zoveel. Wat zei God toen tegen Abraham? Abraham, zo groot, zo talrijk als de sterren zal jouw nageslacht zijn. Abraham zag ontelbaar veel sterren. Wat ziet de apostel Johannes? Hij kijkt ook omhoog naar de hemel. Hij kijkt de hemel in. En hij ziet ontelbaar veel mensen. Allemaal mensen die horen bij het geestelijk nageslacht van Abraham. Ja, maar waarom krijgt Abraham zoveel kinderen van God te zien? Ter bemoediging. Het boek Openbaring is onthulling. En God trekt het gordijn opzij. En hij laat grote dingen zien aan Johannes en ook aan ons, want wij mogen met hem meekijken. En wat we zien, dat is zo moedgevend. De hemel gaat open, is even heel dichtbij. En we zien God op de troon zitten. En we zien ontelbaar veel mensen die God lief hebben gekregen voor de troon van God staan. En ze hebben het zo goed. Dat is een moedgevend gezicht. En dat is dan ook het thema voor de preek. Een moedgevend gezicht. God op de troon. Gods volk voor de troon. Dus het thema voor de preek, een moedgevend gezicht, twee lijnen. God op de troon, Gods volk voor de troon. Zie je Johannes zitten op het eiland Patmos? Nee, hij viert er geen vakantie. Hij zit er tegen wil en dank. Hij is opgepakt door de keizer van Rome en weggezet, verbannen naar het eiland Patmos. Een eiland dicht bij de kust van Turkije. Hij is dicht bij de verschillende gemeentes aan de overkant van het eiland. Gemeentes waar Johannes heeft gewerkt. Hij heeft er gepreekt, hij heeft de mensen bezocht, hij heeft er onderwijs gegeven, hij heeft vermaand, bemoedigd, advies gegeven, de nieuwe voorgangers een hart onder de riem gestoken. Hij is dichtbij en toch ver weg. Hij is op afstand van hen komen te staan. Noodgedwongen. En dat doet pijn. Johannes die weet wat er in de gemeente, de verschillende gemeenten speelt. Er is gevaar van buitenaf door vervolging. O God, zouden ze het volhouden? Er is gevaar van binnenuit. Zouden ze de Bijbelse gezonde leer vasthouden? En hij zelf? Ja, hij is aan de kant gezet. Opgepakt, weggezet, uitgeschakeld. O God, waar bent u? Maar kijk, let op, er gebeurt wat. Johannes die krijgt een visioen en raakt in geestelijke vervoering. Nee, Johannes is niet uitgeschakeld. Hij wordt door Jezus ingeschakeld. Ongedacht, onverwacht. Hij krijgt dingen te zien en woorden te horen die van grote betekenis zijn voor velen. En hij mag dat wat hij ziet en wat hij hoort opschrijven. Op een boekrol. Woorden van troost. Woorden vol bemoediging. Wat ziet Johannes? Een troon. Ja, zet onder dat woord in Openbaring 5 maar een dikke, dikke streep. Want het gaat in het Bijbelboek Openbaring elke keer weer over Gods troon. De troon van God staat in het boek Openbaring centraal. Johannes die zit op Patmos, maar de Heer die pakt hem zeg maar als het ware bij zijn hoofd vast. En die wijst hem telkens weer omhoog. Kijk eens, zie het, er staat een troon in de hemel. Als je gaat tellen in het boek Openbaring, kom je dat woord troon maar liefst 47 keer tegen. 47 keer zegt God tegen Johannes en ook tegen ons, er staat een troon in de hemel. En? Is die leeg? Nee, hij is niet leeg. Hij is bezet. En nee, keizer Domitianus zit er niet op, maar de koning der koningen zit erop. De Heere der Heren, de grote God zelf. Hij zit op de troon. Weet je wat dat betekent? Dat God regeert. Dat de sterke, machtige God het voor het zeggen heeft. En dat de wereld in zijn hand is en dat hij de geschiedenis leidt en dat het hem niet uit de hand loopt. Hij werkt alle dingen naar zijn raad, naar zijn wil, zegt Paulus tegen de gemeente van Efeze. Dat wordt nog eens onderstreept door het werkwoord zitten. Johannes die ziet God op de troon zitten. Weet je wat dat betekent? God volkomen innerlijk rustig is. Hij loopt niet in paniek heen en weer bij alles wat hij ziet gebeuren op de aarde. Hij is niet in paniek door oorlogen, door natuurrampen, door dat wat er gebeurt, door dit, door dat. Want dat loopt hem niet uit de hand. Hij is niet verrast. Hij zit op de troon. En kijk, zie je dat? Hij die op de troon zit, heeft een boekrol vast. Een heel bijzondere boekrol die aan de binnen- en buitenkant beschreven is. Er staat van alles op. En Johannes die ziet het. Nou ja, hij ziet niet wat erop staat, want de boekrol zit dicht. Die is verzegeld, hè. Die is strak opgerold en die zit dicht met 7 zegels. Dus het blijft geheim wat er in die boekrol staat. Wat staat er in die boekrol? Nou, het gaat over wat er gebeuren gaat in de geschiedenis. Iets anders gezegd, Gods plan staat erin opgeschreven. Kijk, het gaat hier in Openbaring 5 uiteindelijk om de vraag, wie zorgt er nou dat dat plan van God die hij heeft met de wereld, dat dat plan wordt uitgevoerd? Wie zorgt ervoor dat het nog wat wordt met onze gebroken, zondige, verloren wereld? Ja, zeg je, Jezus toch? Hij is de redder van de wereld en hij is het waard om dat verlossingsplan van God met de wereld uit te voeren. Klopt. Ja, dat antwoord klinkt niet direct. Want je kunt het ook te makkelijk zeggen. Zonder dat je beseft hoe wanhopig je bent. Zonder God. Zonder dat je beseft hoe hard je de Heer Jezus en zijn werk nodig hebt. Want Johannes die moet zich een wereld voorstellen zonder de Heer Jezus Christus. Nou, dan moet je eens proberen vandaag. Dat de Heer Jezus vandaag nergens zou zijn. 1 dag zonder Jezus. 1 week zonder Jezus. 1 maand zonder Jezus. 1 jaar zonder Jezus. 1 leven zonder Jezus. 1 wereld zonder Jezus. Dan ben je helemaal overgeleverd aan jezelf. En aan de mensen om je heen. Nou, wie maakt er dan nog wat van? En wie helpt je dan overeind? Johannes die denkt erover na, die laat dat op zich afkomen. En dan moet hij heel hard huilen. En daar heeft hij ook alle reden toe. Want zonder Jezus, is al ons bezig zijn, al ons zoeken naar geluk, tevergeefs. Want dan sta je straks uiteindelijk met lege handen. Heb je geen toekomst. Zonder Jezus heeft het onrecht, heeft het lijden, heeft de duivel, heeft de dood uiteindelijk het laatste woord. Bertrand Russell, een Engelse filosoof die in 1970 overleed, felle atheïst, had niks met God, die schreef een boek met de titel Waarom ik geen christen ben. Aan het eind van zijn leven werd hij ernstig ziek. En zijn sterven kwam dichterbij en iemand vroeg aan hem, Bertrand, wat zie je nou nog voor je? Hè? Wat is je toekomst? Je hebt een mooi leven achter de rug. Je hebt veel bereikt. Je bent een bekende filosoof. Je hebt boeken geschreven en mensen hebben die gelezen en ze waren ervan onder de indruk. Maar wat heb je nou voor je liggen? Wat is je toekomst? Weet je wat hij toen zei? Hij zei, als ik vooruitkijk, dan zie ik een grote donkere leegte. Dat is alles. En ja, dat is wat overblijft zonder Jezus. Een grote, donkere leegte. Dan kun je echt alleen maar hard gaan huilen. Maar je hoeft niet te huilen, want Jezus is bevoegd om de zegels van die boekrol te openen en open te rollen. Dankzij Jezus kan Gods reddingsplan met de wereld toch uitgevoerd worden. Dankzij de Heer Jezus weten we waar het naartoe gaat. Het gaat naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het gaat naar dat koninkrijk van God toe. Zie je wat er gebeurt? Jezus krijgt dan ook uit de hand van God de Vader, die op de troon zit, de boekrol overhandigd. Vers 1 zegt dat de boekrol in de rechterhand van God ligt. En vers 7 van hoofdstuk 5 zegt dat Jezus dan die boekrol van de geschiedenis uit de rechterhand van zijn Vader overhandigd krijgt. Dus God regeert de wereld door zijn Zoon. En de boekrol van de geschiedenis ligt in zijn rechterhand. En het is niet voor niets dat dat met nadruk wordt gezegd. Dat die boekrol in de rechterhand van God ligt. Want je rechterhand, dat is je goede hand. Ik kan me nog herinneren, jongens en meisjes, dat mijn oma, mijn best linkshandig was. Nou, ze leeft al jaren niet meer. Maar toen zij jong was, toen mocht dat eigenlijk helemaal niet. Als je links was, dat vonden ze niet netjes. Dan moest je moest rechtshandig worden. En ze vertelde, als ze moest gaan schrijven op school, dan wou ze dat heel graag met haar linkerhand doen. Maar dan werd haar linkerhand vastgebonden op de rug. Dat kon ze niet gebruiken. Dan moest ze met rechts gaan schrijven, want rechts is je goede hand. Nou ja, dat doen wij vandaag de dag niet meer, hè. Maar als jij een hand geeft aan iemand en je doet dat met je linkerhand, ja, dan zegt je vader of je moeder wel, even je goede hand geven. En je geeft met je rechterhand de ander de hand. Het is je goede hand. Nou, de rechterhand is Gods goede hand. Het is zijn machtige, krachtige, zorgende hand. En nu ligt de boekrol van heel de wereld, van heel de geschiedenis, die ligt in zijn sterke rechterhand. En dan overhandigt hij hem vanuit die rechterhand in de hand, de doorboorde hand van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die de grote overwinnaar is. Want hij is via Golgotha en via de graftuin van Jozef van Arimathea en via de Olijfberg teruggegaan naar de hemel. En hij, Jezus Christus, hij mag die zegels verbreken van die boekrol en die boekrol openrollen. Zegel na zegel. En daar worden we over geïnformeerd in het Bijbelboek Openbaring. Want als in hoofdstuk 6 de zegels dan één voor één opengaan, dan krijgen we een plaatje van wat God gaat doen. Door zijn zoon, het evangelie, gaat de wereld over. Dat is mooi, dat is mooi. Maar ja, er vallen ook heel veel doden. En er komen ook verschrikkelijke ziekten. En er zijn ook hongersnoden. We worden geïnformeerd over wat er gebeuren gaat voordat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Niet over alles en zo, er blijft ook heel veel geheim. Er blijft ook nog veel verborgen, maar dat is ook helemaal niet erg. Want die boekrol die ligt in de rechterhand van de en in de doorboorde hand van de Heer Jezus. En daar is de rol in goede handen. Wij kunnen dus helemaal niks schrappen aan wat er staat op die boekrol. En we kunnen er ook niks aan toevoegen. De rol ligt in de hand van de Heer. En dat is wat de Heer aan Johannes wil laten zien. En dat is wat de Heilige Geest vanmorgen ook aan ons wil laten zien. Want het boek Openbaring wil ons de geschiedenis tonen vanuit Gods gezichtspunt. Kijk, wij lopen vaak met allerlei vragen rond. We begrijpen Gods regering vaak niet. En we kunnen soms twijfelen. Ja, regeert God wel? Maar kijk eens omhoog, zegt de Geest vanmorgen. Kijk eens omhoog, er staat een troon in de hemel. En daar zit de Vader op. En hij heeft de boekrol van de geschiedenis en van je leven vast in zijn rechterhand. Hij geeft hem aan zijn zoon door wie hij regeert. Wil je weten hoe het zit? Kijk dan omhoog. De wereld, de geschiedenis, jouw leven staat niet onder de beheersing van het lot, van het toeval. Het staat ook niet onder leiding van duistere machten en krachten, van wereldleiders of zo. Nee, de grote wereld. En mijn eigen kleine leven staat onder leiding van God. Vind je dat niet bemoedigend? En geeft dat geen rust? Want bij alles wat er gebeurt en bij alle chaos die je tegenkomt in de wereld. En bij alle ellende die je ziet. En bij alles wat er nog komen gaat. Dit weet ik vast, het loopt God niet uit de hand. De geschiedenis is in Gods hand. En wat er plaatsvindt, dat is maar niet de samenloop van omstandigheden. Kijk, als ik naar de wereld kijk om mij heen, misschien heb jij dat ook wel, dan zeg je, waar gaat het naartoe? Wat gaat er allemaal nog gebeuren en hoe ziet de toekomst er voor de kerk uit? En je denkt nou nog even en dan is het over en uit. Het gaat bergafwaarts. Het gaat naar een begrafenis toe. Maar kijk eens omhoog. In de hemel staat een troon. En hij is bezet. Door iemand die in de rechterhand de boekrol vast heeft. Het gaat niet naar een begrafenis toe. Het gaat naar een bruiloft toe. Het gaat naar de bruiloft van het lam toe. De hemel zal naar de aarde komen. Vind je dat niet bemoedigend? En ben je niet gezegend als je in vertrouwen hieruit mag leven? De geschiedenis van de wereld van mijn leven staat op Gods boekrol. En Jezus draagt die geschiedenis naar het einde toe. Naar het einde van God. En wat God bedacht heeft, gaat echt gebeuren. Daar staat Jezus als overwinnaar voor in. En ook ja, jouw geschiedenis, hè? Ook jouw levensverhaal. Die is in zijn hand. Met alles wat er kan gebeuren aan zorg en moeite die je hebt, of vragen die je kent, twijfels, aanvechtingen, ziekte misschien. Gemis, verdriet, teleurstellingen die je opdoet. Jouw geschiedenis, jouw leven is in Gods hand. En wie knielt voor hem, is in goede handen. Dan hoef je ook niet bang te zijn. Rust mijn ziel, uw God is koning. En daarom vestig je je hoop op hem. Die leeft tot een eeuwigheid en nooit, nooit loslaat, nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. En dat is wat we bevestigd zien in Openbaring 7. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Gods volk voor de troon. Want Johannes die ziet niet alleen God op de troon. Hij ziet ook Gods volk voor de troon. heel veel mensen voor de troon. Het zijn er echt heel veel. Een grote menigte, niet te tellen. Kijk, jongens en meisjes, afgelopen week ging je naar school. Ja, je zat misschien in de klas en je keek zo eens rond. Is er nog iemand nieuw in de klas gekomen? En dan kun je gewoon gaan tellen, hè? Dan kun je gaan tellen. Zeg, hé, hoeveel kinderen heb ik eigenlijk in de klas? 1, 2, 3, 4, 5. 22 kinderen hebben mij in de klas. En je kunt vanmorgen, als je in de kerk zit, kun je gaan tellen. Zeg, hoeveel mensen zijn er in de Immanuelkerk bij elkaar? Ga stellen. 1, 2. Nou, dat kost even tijd, maar dat is te tellen. Maar Johannes kan de mensen die hij ziet niet tellen. Johannes die ziet zoveel mensen bij elkaar. Het is een grote menigte. En hij kan ook niet met wat rekenwerk een inschatting maken. Nou ja, dat zijn er zoveel miljoen. Nee, dat gaat niet. En je merkt de verrassing, hè, bij Johannes. Als hij schrijft in onze tekst. In Openbaring 7. En hierna zag ik en zie. En zie. Kijk dan toch eens. Let er eens op. Een grote menigte. Ja, Johannes die kijkt ervan op. En ik dacht, ja, dat kan ik ook wel voorstellen. Dat hij ervan opkijkt. Want ja, daar zit hij op het eiland. Opgepakt en weggezet vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus. Mooie stad. En dan is er dreiging van buitenaf als het gaat om de gemeentes, de gelovigen. De kerk is echt heel klein. En de kerk heeft het moeilijk. En christenen vormen een minderheid. Hoe zal het nou verder gaan? Zullen ze het wel redden? Allemaal vragen. En dan is er niet alleen de dreiging van buitenaf, maar ook de dreiging van binnenuit. Ook binnen de gemeentes, ook binnen de kerken gaat er nogal wat mis. Johannes heeft in Openbaring 2 en Openbaring 3 daar het een en ander over geschreven. Toen hij brieven schreef aan de verschillende gemeenten. En Johannes heeft de vinger gelegd bij gebreken en heeft de zonde aangewezen. En in de naam van de Heer opgeroepen tot bekering. En misschien herken je er wel iets van. Als je vandaag om je heen kijkt. Als je in Nederland om je heen kijkt, in het Westen. Naar de kerk kijkt, dan zie je een kleiner wordende kerk. De kerk krimpt. En is de kerk altijd een lichtend licht, een zoutend zout? En zijn wij in alle opzichten trouw aan het woord van God als kerk? En verspreiden wij, en vul dan gerust ook je eigen naam in, hè, want anders ga je zo snel wijzen met vingertjes. Verspreiden wij, verspreid ik altijd de geur van Christus. Corrie ten Boom heeft gezegd, als het gaat om de kerk, je moet maar niet te veel kijken naar het grondpersoneel. Daar word je niet al te vrolijk van, hè? Kijk liever, zei ze, naar de grote gezagvoerder. En als je om je heen kijkt, zie je dan niet dat steeds meer christenen, de cijfers liegen niet, worden verdrukt. Worden vervolgd. En merk je ook niet wat dichterbij komend, hè? Dat er ook in onze samenleving een bepaalde druk is van de publieke opinie. Ja, je moet wel aan onze eisen voldoen. Op ethisch gebied moet je in de kerk niet anders denken en anders spreken en anders handelen dan in de samenleving gedaan wordt. En als je dat wel doet, ja, dan is er nu onbegrip. En straks? Nou, komt het dan nog wel goed met het volk van God en met de kerk? Hoor wat Johannes zegt. En ik zag en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Dankzij de trouw en de genade en de vasthoudende liefde van God in Christus juicht er een schare, een menigte hierboven. En het gaat gelukkig, gemeente, niet om een enkeling, een klein groepje mensen. Nee, de Vader, die eert de Zoon met een grote menigte. Het is maar niet een handjevol. Het is een ontelbare menigte. En dat zegt heel veel. Dat zegt heel veel over God en over zijn hart. Ze zijn niet te tellen. Althans, niet door een mens. Johannes kan ze niet tellen. En jongens en meisjes, als je hetzelfde had gezien als Johannes, had je het ook niet kunnen tellen hoor. En ik ook niet. Maar God kan ze wel tellen. Hè? Hij kent de zijne. En hij is de herder die al zijn schapen kent. Maar wie zijn zij? Wie zijn dat nou die daar staan voor de troon? Dat zijn degenen die de Heer Jezus beneden op aarde zijn tegengekomen. En hun hart aan hem hebben verloren. En hun vertrouwen dwars, door alles heen, op hem hebben leren vestigen. Hij is hun leven geworden, de Heer Jezus Christus. Ze waren besmet met dat zondevirus. Maar ze hebben genezing gevonden, gezocht, gekregen, ontvangen in het bloed van de Heer Jezus Christus. En ze zijn door hem vernieuwd, gered. Ze konden zichzelf niet meer overeind houden. Ze bleven niet staan voor God. Omdat ze beseften met het dichten van Psalm 130, hoe dan ook. Ik kan voor God niet bestaan, niet recht overeind blijven staan, op eigen benen blijven staan. En ze zijn door de knieën gegaan. Maar God heeft ze opgericht. Met zijn rechterhand. Heeft hij ze op de benen gezet. Ze zijn door hem gered. Ze hebben het moeilijk gehad. Het is niet voor niets dat het woordje verdrukking valt in dit gedeelte. Want de duivel, Satan, is er altijd op uit om onderdanen van de Heer Jezus aan te vallen. Hij wil graag pootje lichten. Hij wil graag hun levensbootje laten kapseizen. Ja, dat wil hij wel. Maar dat lukt hem niet. Want al Gods kinderen komen allemaal thuis. Want kijk waar ze zijn. Johannes mag het zien. Ze zijn gestorven, hè? Ze hebben de laatste adem uitgeblazen. Maar ze leven. Jezus heeft ze allemaal bij zich gehaald. Heel dicht bij zich gehaald. Ze staan voor de troon, voor het lam. Voor Jezus die een leven werd. En hij zegt Openbaring 7. Hij beschermt hen. Hij geeft hen te eten. Hij geeft hen te drinken. Ze hebben geen dorst. Er zijn geen tranen meer bij hen. Het ontbreekt hen aan niets. Ze genieten de volle vrede. Er is bij hen grote blijdschap. Ze zwaaien met de palmtakken. Ze vieren feest. Ze staan voor het lam. Voor Jezus. En hij, het lam, is hun God, hun herder. Dat was die, hun herder, toen hij op aarde rondliep. Maar kijk, hij is in de hemel ook. Hij is voor eeuwig de goede herder. Maar gemeente, wat een troost, hè, voor Johannes. En voor die christenen toen uit de eerste eeuw die in de verdrukking leefden. Wat een troost voor gelovigen nu. Wat een perspectief. Wat in de wereld kan hier tegenop? Zeg eens, krijg je er geen zin in? Om bij dat volk van God te horen. Zie je ze in gedachten staan? Staan! Ze staan, zegt Johannes. En we lazen niet voor niets, hè, dat laatste woord uit hoofdstuk 6. Want misschien dacht u, nou ja, wat heeft dat nou weer voor zin? Om vers 17 er nog even bij te lezen. Ja, maar in hoofdstuk 6 loopt de spanning op. En dan wordt er gezegd dat er heel veel mensen niks te maken willen hebben met de Heer Jezus. Ze hebben aan hem voorbij geleefd. Maar dan breekt het moment aan dat Jezus terugkomt en dan willen ze voor hem wegrennen, in de grond kruipen. Ze krijgen door. Wij hebben ons vergist. Jezus leeft wel degelijk. En nu komt het oordeel. En indringend klinkt dan de vraag in het slot van hoofdstuk 6 in vers 17. De grote dag van Gods toorn is gekomen, is aangebroken. Nou zeg eens, wie kan dan staande blijven? Wie kan blijven staan? Dat is de vraag. Wie? Dat is een indringende vraag. Wie? In hoofdstuk 7 klinkt het antwoord. Een hele menigte. Niet te tellen. Zij staan Voor de troon en het lam, Jezus Christus. Ze hoeven niet bang te zijn voor God, want hij werd hun lam. Ze hebben vrede met God. Ze staan, want ze kunnen voor God bestaan. Ze zijn niet omgekomen in Gods toorn, maar gered dankzij Jezus. Staan voor de troon van God. Dat is trouwens een uitdrukking die heel veel zegt. Weet je, jongelui, wie er voor de troon van de koning stonden? De dienaren van de koning. De lijfwacht. De slaven. Ze stonden voor de koning en hij hoefde maar met zijn vingers te knippen of ze deden wat hij zei. Ze stonden daar gereed om te doen wat de koning hen beval. Ze stonden voor zijn aangezicht. Ze waren dienstbaar aan hem. Nou, zo zijn er ook mensen die voor de grote koning staan. Die voor hem staan. Ken je een voorbeeld uit de Bijbel? Een profeet. Ik moest denken aan de profeet Elia. Weet je wat hij zegt? Ik sta voor Gods aangezicht. Met andere woorden, hij zegt, ik dien God. Ik sta in zijn dienst en ik sta klaar om zijn wil te gaan doen. Ik ben bereid om zijn weg te gaan. Ik ben bereid om zijn woorden te spreken. Ik sta voor Gods aangezicht. En nu ziet Johannes een grote menigte voor die troon staan. Ze dienen God, ze eren hem, ze zijn gericht op hem, ze maken hem groot. Dat is veelzeggend. Want kijk, er zijn heel veel verschillen, hè, tussen ons leven hier op aarde en het leven in de hemel voor Gods aangezicht. Maar Openbaring 7 laat zien, er is toch ook een overeenkomst. Wie hier voor God staat, voor zijn aangezicht staat, hem dient, die mag straks voor zijn troon staan. Voor het lam staan om hem groot te maken. Wie hier door genade zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ik wil u dienen, u eren, u liefhebben, uw weg gaan. Die mag ook straks voor hem staan om hem eeuwig te dienen. Dan mag je delen in Gods heerlijkheid. Nou zeg eens vanmorgen. U zit, hè, maar hoe sta je er nou voor? Hoe sta je tegenover God? Sta je al voor zijn aangezicht? Heb je al leren zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb u nodig. Ik wil u dienen. Ben je tot zijn dienst bereid als jongere? Als oudere? Er wordt gezegd van de hugenoten, gelovigen uit Frankrijk, een paar honderd jaar geleden leefden en verdrukt werden, vervolgd werden, hun leven niet veilig waren, dat ze elke ochtend in de deuropening gingen staan. En dat ze dan een belijdenis aflegden. En tegen God zeiden, wij zijn ook vandaag bereid tot uw dienst. Zeg je het erna? Kijk, het antwoord op die vraag laat zien wat je leven is, wat je houvast is. Nou, wie is je leven? Wat is je houvast? Waar zoek je het geluk in? Kijk, als jongere ben je misschien geneigd om die vraag wat voor je uit te schuiven. Hè? Je zegt, nou, dat zie ik nog wel eens een keer. Dat komt nog wel een keer. Ik bedoel, ja, nadenken over je leven en hoe belangrijk God voor je is. Ja, dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Ja, dat zeg je wel. Maar ja, ondertussen schuif je het zo voor je uit. Of misschien doet u dat wel als 40er, als 50er. Maar hierover nadenken, dat is niet iets voor morgen, voor later, maar voor vandaag. Want God wil dat we allemaal voor hem staan. Met hem leven, nu al. Daar is God op uit en de Heilige Geest die is drukdoende, die is druk bezig. Ook op een dag als vandaag, als op zoveel plaatsen het evangeliezaad wordt gestrooid. En ook in ons midden, hij is bezig om een menigte van Gods volk uit te breiden. Want die menigte is nog niet voltallig. Aan het einde van de eerste eeuw ziet Johannes een grote menigte. We zijn inmiddels 2000 jaar verder. Hoeveel zijn erbij gekomen? Want zolang de wederkomst van de Heer Jezus uitblijft, is God bezig met verzamelen. Ook in Nederland. Ook op Urk. Ook al zie je misschien heel veel afval om je heen. God is sterker dan al onze weerstand. En hij wil ons vernieuwen en een toekomst vol hoop geven. Maar ja, dan is het wel nodig dat je je niet laat inpakken door dat wat de wereld je biedt. Dan is het wel nodig dat je met al je zonden vlucht naar de Heer Jezus Christus. En dat je vraagt om vergeving. En dat je zegt, misschien met andere woorden. Maar dat je zegt, Heer, mijn hoop die is op u. Ik heb vergeving nodig. Reinig mij van mijn zonde. En zie mij niet aan in wie ik in mijzelf ben. Want dan kan ik voor u niet bestaan. Niet recht overeind blijven staan. Dan moet u mij wegstoten. Maar zie mij dan aan in uw Zoon, de Heer Jezus. Die het gered heeft. Die er doorheen is gekomen. En ik kan niet zonder hem. Wees mij genadig. Of heel eenvoudig, jongens en meisjes. Dat je zegt tegen de Heer als je bidt, laat mij van die grote kudde ook een schaapje zijn. Johannes, die ziet een grote menigte. Waar komen ze vandaan? Nou, ze komen niet uit één streek, uit één land. Ze komen uit alle naties, stammen, volken, talen. Ze komen echt overal vandaan. Zie je ze staan in gedachten. Ik zie gelovige Joden staan. Gelovige Arabieren. Ik zie gelovige Afrikanen en Brazilianen. Chinezen en Noord-Koreanen. Eskimo's. Mexicanen. Amerikanen. Europeanen. Urkers. Weet je wat dat laat zien? Dat het niet te vergeefs is om de Bijbel open te slaan. Dat het niet te vergeefs is om te evangeliseren in de haven. Dat het niet te vergeefs is om het evangelie te verkondigen in je eigen gezin en daarbuiten. Dat het zin heeft om het zendingsveld op te gaan. Om de Bijbel te vertalen. Want God wil dat iedereen bereikt wordt met het evangelie. En daarom worden ook wij opgeroepen om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. En natuurlijk, we zenden gemeenteleden uit. We sturen Wilma, tussen aanhalingstekens, naar Albanië. En Hesso en Kobi naar Botswana. Prachtig. En we bidden voor ze en we leven op afstand mee. Maar zeg eens, zou de Heer nou voor jou ook geen taak hebben? Zou hij jou ook niet willen gebruiken? Om nou andere mensen in aanraking te brengen met het evangelie. U in uw gezin, in je eigen omgeving, in Nederland, maar misschien ook wel in het buitenland. Het woord mag gezaaid worden. En dat is geen werk dat te vergeefs is. Openbaring 7 laat ons zien, dat draagt vrucht. Want kijk eens naar die geweldige oogst. Een schare, een menigte die niet te tellen is. Een menigte die God verzamelt over heel de wereld. Een kudde die overal vandaan komt. En dat ze overal vandaan komen, betekent ook dat ze heel verschillend zijn. Ja, ze zijn zo verschillend. En toch zijn ze één. Eén, hè, in de dienst aan God. In de gehoorzaamheid aan hem en zijn woord. Eén in de liefde tot hem. Eensgezind zingen ze hetzelfde. Kijk, op aarde. Ja, gebeurde dat een beetje diverser. allerlei mensen uit deze menigte die Johannes ziet, die konden elkaars taal niet verstaan. En de een die zong snel en de ander zong langzaam. Maar nu klinkt uit één mond de lof op God. De zaligheid is aan onze God. Taalbarrières zijn opgeheven. Daar was met Pinkster al iets van te merken. Maar straks zal het definitief zijn. Dan klinkt er eensgezind een prachtig lied. Onze redding is volstrekt afkomstig van die grote goede God. Proef je de liefde in deze woorden? Ze hebben het niet over zichzelf. Ze zingen niet, ja, wij hebben zo goed volhard en ons geloof was zo sterk en wij hebben, nee, die taal en die houding leert de Heilige Geest je af. Ere wie ere toekomt. Nu ook al, hè? En straks. Nu en straks. Straks vooral. Nog even. En dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. En ze komen overal vandaan. En ze zingen lof aan de drie enige God alleen. Amen.